Daar hebben we tijd voor, hè. Vivian, Leen, Marianne, moeder, vader. En Hanna, spijtig genoeg is ze er niet bij, maar ze is ook verjaard. Hè. Ze heeft nog een zeer gezegende jonge leeftijd. Amen. Ze moet verjaren. Ja. Deze week, donderdag, inderdaad. Donderdag haar verjaardag. Ik heb ook mijn verjaardag deze week. Hè. Het is niet mijn een natuurlijke verjaardag, het is mijn spirituele verjaardag. Oh, 17 mei 2002. Exact 20 jaar geleden werd ik opnieuw geboren. Een datum die voor eeuwig in mijn ziel staat gegrift. De dag dat de Heer mij doopte in zijn geest en met water mijn zonde wegwaste en er een nieuwe creatie, een nieuwe schepping opstond. Amen. Dat is altijd iets dat je moet bijhouden. Amen. Je natuurlijke verjaardag, je spirituele verjaardag. Halleluja. Het lijkt alsof het gisteren was en het is ondertussen al 20 jaar. Oh God, waar gaat de tijd naartoe? Amen. Halleluja. Doorheen die 20 jaar al vele watertjes moeten doorzwemmen, vele valleien moeten doorkruisen, bergtoppen moeten beklimmen en zo verder. Maar ik weet één ding, God heeft me nooit in de steek gelaten. En hij heeft steeds als een goede vader zichzelf meer en meer geopenbaard. Amen. Zijn hart, zijn wijze van handelen. Manier waarop hij spreekt. Halleluja. Dank u Jezus dat u steeds bij me was. En vandaag spreken we over het vaderschap. En we gaan in deel 3 van onze reeks De Zoekende Vader. En ik heet al welkom degene die op God zoen zitten, Kamachi, God zegen. Hey, ik wil nog graag bidden voor Kamachi. Ze liet me weten dat ze een accident heeft gehad. Ik denk dat Albert Heijn was, iets met haar schouder in een deur. In ieder geval, ze moet waarschijnlijk een operatie gaan ondergaan. Want er zit daar van alles kapot in de schouder. Iemand al zijn schouderaccident gehad? Iets afgescheurd of iets gebroken hier? Ja, dat is inderdaad, dat is afzien. Hè. Je kunt niet liggen in je bed, je kunt niet draaien of keren. Het minste dat dat naar beneden gaat, dat gaat natuurlijk direct voelen. Ik heb het ooit eens één keer gehad en dat was dan nog maar gewoon een verrekking hier in deze spier. En de eerste twee nachten, ik wist niet hoe ik moest gaan liggen. Het minste dat die schouder of die arm een beetje beweegt en zij ervaart dus hetzelfde. Maar we gaan bidden voor u, Kamachi, dat de Heer mag leiden. Laat de dokters u een zegening mogen zijn voor u, dat de operatie in de naam van Jezus, als die uitgevoerd worden, Heer, dat het mag geleid worden, Heer, in de wijsheid, Vader, in de expertise van de Heilige Geest, Vader. Fix that which is broken, Lord. Fix that is, Lord God, which is not in the right position, Father. We pray, God, that you will make it whole again, Lord, like you can do it, Father. Give her the strength, God, and the peace of mind, Father. Give her, Lord God, hallelujah. The pain, let it subside, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. God zegen. Lucas 15. Ik ga het niet helemaal lezen, want we kennen het verhaal van de jonge zoon en de oudste zoon. En om even samen te vatten wat ik de voorbije weken heb gezegd, is een parabel met een bedoeling om aan te tonen datgene dat verloren is, het hart van God is om naar achter op zoek te gaan. En de fariseers, en Jezus vertelde deze parabel voor twee groepen, de fariseers en dan de tollenaars en de zondaars. En Jezus wou duidelijk maken dat hetgeen dat de fariseers aan het verwerpen waren, niet binnenlieten in hun gemeenschap, want zij zagen dat als mensen die onrein waren. Jezus zegt, nee, het zijn zij waarnaar de Vader op zoek is. Hè? Zij die zogezegd verloren zijn, zij die zogezegd onrein zijn. Het zijn zij die de Heer aan het zoeken zijn, amen, om terug te brengen in de kudde, zoals het verloren schaap, zoals de muntstuk dat verloren was. God gaat er op zoek, zoals de zoon die verloren was. En in het toppunt van zijn drie parabels, de parabel van de zoekende vader, noem ik het liever in plaats van de verloren zoon. Want als je denkt van het is de parabel van de verloren zoon, dan ga ik precies maar over één zoon. Het is niet degene die bij de varkens zat die verloren was. Het was ook degene die in het huis van de vader zat die verloren was. Er waren er twee en beide waren verloren. Maar beide worden getracht door de Vader om terug te komen naar het huis om de rechtmatige identiteit aan te nemen die de Vader wilt geven. Daar ga ik het over. Het gaat over de zoekende Vader. En te veel willen we focussen op natuurlijk het verhaal van de verloren zoon, want dat klinkt natuurlijk spectaculair. Maar in de kerk zitten er evenveel verloren oudere broers dan dat er verloren zonen zitten. Amen. En dus, beide waren verkeerd en kenden het hart van de Vader niet. De een deed zijn erfenis op en spendeerde het aan hoeren, zoals we kunnen lezen, en feestte ermee. En uiteindelijk kwam hij tot besef van, er is toch nog eten in het huis van mijn vader, misschien kan ik teruggaan en ik zal me verlagen als een knecht. En wie weet krijg ik dan nog wat te eten en kan ik overleven. En dan heb je de oudste broer die op het veld zit. Hij is aan het werken. Hij is dag en nacht aan het werken voor het huis van zijn vader. En zijn jongste broer komt terug, hij wordt opgenomen. Hij die zijn erfenis heeft verkwanseld, wordt direct terug opgenomen. Hij krijgt de mantel, hij krijgt de ring, hij krijgt de sandalen. En opeens is die jongere broer terug opgenomen in het huishouden en terug aangesteld als zoon. En daar kan hij niet goed mee om. Hij hoort feestgedruis. Hij kan niet goed om met de beslissing van zijn vader, want hij zegt, jaren werk ik voor u, jaren heb ik hier zitten zwoegen en ik krijg niet eens een geitenbokje. En jij gaat hier het gemeste kalf zomaar ineens klaarmaken voor die broer van mij, die zoon van u. Hij noemt hem zelfs niet broer, hij noemt die zoon, die onbekende. En dat verraadde een gevaarlijke mentaliteit van de oudste broer, want eigenlijk is zijn hart niet bij zijn vader of bij zijn broer, maar zijn hart ligt vooral in zichzelf gekeerd. En hij probeert religieuze zaken te doen, te werken, voor zaken te verkrijgen van de vader. En dat is ook hetgeen dat in de kerk kan zitten. Er kunnen mensen zitten die de jongste broer gaan nadoen en die gaan weg, amen. En die doen op hetgeen dat ze van de Heer hebben gekregen voor hun eigen succes, eigen glorie enzovoort. Maar er zitten er ook die in de kerk zitten en die denken, ja, maar ik blijf toch komen naar de kerk, hè? Ik ken God wel, maar die eigenlijk de mentaliteit hebben van, ik kom alleen maar zolang ik er iets uit kan krijgen. Zolang dat het mij wat oplevert, hè? Ik zit hier al jaren, hè? Jaren ben ik aan het bidden en vasten voor iets, maar wanneer dat er iets niet uitkomt, hetgeen dat ze hadden gehoopt of gedacht, of ze hebben een verkeerd gedacht van iets. En wanneer dat dan niet uitkomt, dan komt die mentaliteit naar boven. Amen. En zeggen ze, Heer, ik heb hier zo lang gezeten, zo lang gewerkt, en ik krijg niet hetgeen waarop ik had gehoopt. En het zijn zo'n zaken dat we moeten zien, dat we moeten voor oppassen. Dat ons hart, amen, dat het gevoelig blijft, dat het getransformeerd wordt naar het hart van de Vader. Daarover wil ik het hebben. Vandaag over deel 3, de ware broer. De ware broer. En we hebben de twee voorbeelden gezien van hoe het niet moet. He, de jongste en de oudste. Maar er is er ene die het wel heeft getoond hoe het zou moeten zijn. Hoe zou het moeten zijn? Romeinen 5, vers 8 en 9. Eerst en vooral moeten we beseffen dat God alles initieert. God zoekt, God vindt, God komt naar ons toe. God trekt. Nog voordat iemand een keuze zou maken voor God, had God reeds een keuze gemaakt voor ons. Amen. Laten we dat vooral. De hoofdzaak is dat God een zoekende Vader is. Hij initieert alles. God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered, niet veroordeeld. Het is vooral de eerste deel. Nog voor we zondaars waren, kwam Jezus, had God de beslissing genomen om te komen als mens. Amen. Het is de zoekactie van de Vader, amen, die alles begint. Laten we nooit denken dat het door mij komt. Laten we nooit denken van, ja, maar ik heb gebeden. Ja, maar ik heb dit gedaan. Ja, maar ik heb die pas genomen. Ja, je hebt die pas genomen, proficiat daarvoor. Ja, maar ik heb me laten dopen. Ja, fantastisch dat je hebt laten dopen, maar zonder de genade van God. Zonder dat God het toelaat, dat wij die stap kunnen zetten. Amen. was er niks geweest. Zonder, ik was niet op zoek naar God, maar op de een of andere manier was hij wel al achter de schermen bezig. En nadien kan ik misschien zeggen van, oh, dat was allemaal dankzij mij, mijn beslissing. Nee, helemaal niet. Het was dankzij God die reeds van tevoren bepaalde deuren had geopend en wegen had gemaakt. Amen. Om mij uiteindelijk tot zijn troon te brengen. En dan had ik inderdaad de keuze. Amen. Aanvaard ik het, aanvaard ik het niet. Amen. Maar de Vader is dus degene die alles initieert. En God doet hetzelfde vandaag in de harten van zij die wordt getrokken door hem. En God doet dat op verschillende manieren. God heeft het op mij een bepaalde manier gedaan. God doet het misschien bij jou op een andere manier. En gaat het misschien anders doen op een manier dat je nog nooit hebt meegemaakt met iemand waarmee jij in contact staat. Belangrijk is dat we gevoelig zijn. Hoe dat we die zaken aanpakken. Amen. God spreekt soms heel abrupt op mensen. Een geweldige ommekeer, een omdraai. Zoals met die jongste broer, die zat bij de varkens en die besefte ineens, dat kwam tot inkeer. Amen. En de oudste broer sprak de vader ook tot de oudste broer. Die was kwaad. Hè? Die was kwaad van, allee, een jaar is het keer te werken. En hij komt naar buiten. De vader komt naar buiten. Zoals we kunnen lezen in de parabel. Hij gaat hem tegemoet. Ja, zoals dat hij de jongste broer tegemoet gaat. Hè? Die van de varkens kwam. Zo kwam hij de oudste broer tegemoet, die van het veld kwam. He? Hij zegt, ja maar jongen, hey, alles wat ik heb is reeds voor u. Waarover maak je druk? Deze broer van jou die dood was, is teruggevonden. Laten we verheugen, laten we blij zijn. Kom mee binnen, vier mee feest. Amen. Het draait niet om jou, het draait om mij, het draait om mijn goedheid. Het draait om een ziel die verloren was, maar terug is gevonden. Dus hoeveel woorden heeft hem dan niet gezegd, maar daar kunnen we tussen de regels. En spijt genoeg, weten we niet, heeft die oudste broer, is hem nu meegegaan. Het waren de fariseërs in ieder geval die daar gesymboliseerd werden. En we weten uiteindelijk dat ze niet door die deur zijn, spijt genoeg, zijn binnengegaan. Amen. Dus God initieert alles, God zoekt. Amen. Halleluja. En het is niet alleen een verhaal van een jongste die zich bekeert van immorele zonden. Maar ook een verhaal van de oudste broer die zich moet bekeren van zelfrechtvaardigheid. Amen. En beide zijn, hoe moet ik zeggen, zondig in de ogen van God. Zij die hun erfenis verkwansen in immoraliteit, maar ook zij die zich baseren op hun zelfrechtvaardige werken. En zo doende proberen een stand met God af te kopen. Nee, dat gaat niet. Amen. Wat staat in de weg bij de meest religieuze mensen? Zijn niet hun immorele, grove zonden, maar hun zelfrechtvaardige, goede werk. Ik zit al zoveel jaren aan het werk. Wat staat in de weg bij de meeste religieuze kerkgangers die een diepere ervaring, een diepere relatie zouden moeten hebben met hun vader, is hun eigen zelfrechtvaardigheid, waardoor dat ze eigenlijk in een religieuze routine zijn gekomen en denken van, ik doe dit al jaren zo, laat me hier maar blijven, ik ken God, ik heb mijn Bijbel gelezen, een paar keer, hè. Ik denk dat ik alles weet. Nee, je weet helemaal niks. Als je ooit zegt van, ik heb mijn Bijbel gelezen, ik weet het allemaal, dan weet ik dat jij het niet weet. Amen. Als er iemand ooit probeert iemand te impressioneren, ik heb de Bijbel al 7 keer gelezen. Nee, dat impressioneert me totaal niet. Amen. Er is zoveel te ontdekken van God. En God, denk je dat God kan helemaal beschreven worden in dit kleine boek? Hij is oneindig veel groter. Natuurlijk, hij heeft ons richtlijnen gegeven. Maar er zijn zoveel grijze zones. Er staan wat dingen, zwart op wit op papier, dat is waar. Maar er zijn zoveel grijze zones waarin dat we apart van elkaar moeten gaan reageren in bepaalde situaties. Dat we zijn hulp nodig hebben. Dat we zijn geest nodig hebben. Amen. Dank u, Jezus. Vanaf het moment dat ik denk dat ik alles weet, kan ik opnieuw beginnen. En ga God weer iets nieuws tonen. Van, ja, maar dat zit er nog in uw leven. Of dat is er nog iets in uw hart. Amen. Daar hadden we nog wat zelfrechtvaardigheid. Daar dacht je dat je helemaal rond was, maar helemaal niet. Want kijk, hier is weer een nieuwe deur. Hier is weer een nieuwe level, als je het zo wilt noemen, van mijn glorie dat ik wil dat je ontdekt. Amen. En zo gaat het verder en verder. Tot de dag dat hij terugkomt. Amen. Tot de dag dat we hem zullen zien. Amen. En zullen we alles ontdekken. Amen. Dank u, Vader. Oh ja, ik wou over de de ware broer. We hebben dus de twee voorbeelden gezien van hoe het niet moet. Maar er is een voorbeeld, amen, hoe het zou moeten zijn. Matteüs 23, alsjeblieft, kom maar. Zie, de oudste broer had een bepaalde verantwoordelijkheid. Oudste broer had een bepaalde verantwoordelijkheid. Vooraleer dat ik deze tekst lees. Je moet weten, de oude broers en de fariseers en de schriftgeleerden in de parabel van Jezus. Ja? En zij hadden een verantwoordelijkheid. Hun verantwoordelijkheid was om het woord van God te verspreiden. Hè, om het aan te leren, om God bekend te maken. Om zo dan meer licht te brengen. Maar zij voegden regeltjes toe aan de regels. Waardoor dat het nog moeilijker werd voor mensen om tot God te willen komen. En te kunnen komen. En dus, zij hadden een verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar dat wat verloren was. Zij moesten eigenlijk, door inspiratie van God en door zijn woord en door de wet van Mozes en zo verder, moesten zij eigenlijk een licht zijn aan de wereld. Amen. De vader in de parabel gaat niet echt actief op zoek naar de zoon om hem terug te brengen. Hij staat wel op de uitkijk. Maar hij zelf trekt er niet op uit om de zoon terug te gaan halen. Nee, dat was niet de taak van de vader. Het was de taak van de oudere zoon die dat werk zou moeten opknappen om actief op zoek te gaan naar zijn broer. Maar de oudere broer wou deze functie niet op zich nemen. Hij dacht waarschijnlijk trekt zijn plan, erfenis verkwanseld. Hij moet zijn eigen dingen, moet zijn eigen weg maar zoeken. Hij kan misschien zeggen zoals Kain, bij Kain en Abel, wanneer dat Kain zijn broer had vermoord, dat hij zegt, moet ik soms waken over mijn broer? Wanneer de Heer kwam van, hey Kain, waar is je broer, waar is Abel? En Kain zegt, hij heeft hem dus vermoord, maar weet ik veel, moet ik soms waken, ben ik de bewaker van mijn broer? Ben ik degene die alles moet gaan opzoeken? En alles moet gaan beschermen. Dat was misschien ook de mentaliteit van de fariseers. Van wij doen ons ding. Zeg, degene die niet willen luisteren, dat ze hun eigen plan trekken. Maar Jezus in de parabel van de verloren zoon liet weten dat de oudste broer zijn functie niet heeft verwezenlijkt. Hij moest de hand uitreiken met het goede nieuws en de genade van God naar die jongere broer voor herstel, maar deed dat niet. En dat is ook wat Jezus heeft gezegd in Matteüs. Hij zegt hier, ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Dat is wat Jezus zegt over de fariseers. Dus hun taak was wel om bepaalde lasten te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriem en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en synagogen en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. En dan vers 13. Wee jullie, schriftgeleerden en fariseers, huichelaars. Jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet naar binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Dat is nog een niveau hoger. En dus, deze oude broer die de fariseers voorstelt, had geen intentie om naar de jongste broer te gaan. Want als de jongste broer terug zou komen, zou hem dit veel gaan kosten. Je moet denken, hij heeft zijn erfenis verkwanseld. 1/3, weg van de erfenis. Nu dat die jongere broer terug is gekomen en de vader herstelt die in de familie, betekent dat hij terug deel uit mag maken van de erfenis. Dat betekent dat het deel van de oudere broer kleiner wordt. Want hij is terug ingenomen. En hij had al 1/3 verkwanseld. Dus ja, een beetje rekenen. Ik weet niet, hè, dat is mijn breuken moeder. Je hebt dat pas nog geleerd aan Lucas. Hè, mijn breuk. Je kunt hem misschien die parabel eens lezen. Hij komt terug. Hoeveel derdes houdt hij nog over? Hoeveel achtes of zes, weet ik veel dat werd. Het is in ieder geval verminderd. En hij dacht waarschijnlijk, jongen, als je ook nog eens weggaat, pakt hem weer 1/3 mee, heb ik weer minder. Dus hij dacht vooral aan geld. Amen. De oudere broer had kunnen zeggen, vader, mijn broer was een slechte. Was een dommerik. Iemand die niet nadacht bij zijn verstand. Waarom neem je die terug? Waarom neem je die terug in? Maar hij had ook kunnen zeggen, als hij een goede broer had geweest, van vader, jij was een dommerik. Dat was best slecht vertaald, maar weet wat? Ik weet, jij bent genadevol. Ik ga pogingen ondernemen om hem te gaan zoeken, om hem terug te brengen, hè, in de familie, om hem te herstellen. En als hij iets moet terugbetalen, zal ik dat wel doen. Dat is het voorbeeld van de goede broer. Op aarde is er niemand gevonden die dat voorbeeld in heel zijn leven kon imiteren, buiten één. Jezus Christus. Amen. Ik zal nogmaals zeggen, wat de ware goede oudere broer moeten doen, had moeten zeggen, vader, hij is een dommerik geweest, wist niet wat hem deed. Vergeef hem, ik weet dat u hem vergeeft. Weet wat, ik ga actief op zoek naar hem, ik ga hem proberen om te praten. En als er iets is dat hem moet terugbetalen, dat hem kapot heeft gemaakt, zal ik wel het eigen zak betalen. En is dat niet wat Jezus heeft gedaan voor ons? Amen. Is dat niet wat de Heere heeft gedaan door te komen en zeggen van, vader, vergeef ze, want ze weten eigenlijk niet wat ze doen. Maar weet wat, als ze toch willen terugkomen, ik weet, er is een prijs aan betaald moet worden. En ze kunnen niet zomaar binnenkomen. Ze kunnen niet zomaar in uw heiligheid, in uw huis binnenkomen. Iemand moet de prijs voor hun zonde betalen. Maar ik zal het wel doen. Amen. Zie, de oudere broer in het verhaal, die waren niet bereid om die prijs van vergiffenis te betalen. Hij was wel bereid om te beschuldigen. Ja, dat is makkelijk om te beschuldigen. Die zoon van jou. Hè? Hij was wel bereid om te beschuldigen, maar niet om te vergeven. Dat klinkt veel als, hè, dat is de beschuldiger, als het werk van Satan natuurlijk. Hij zegt, hè, die zoon van u heeft zijn erfenis verkwanseld bij de hoeren, zegt hij. Nu, hoe wist hij daarvan? Hoe wist die ouderen? Zie, hoe meer je die parabel leest, hoe meer details dat er naar boven komen, hoe interessanter dat het wordt. Hoe wist hij, die oude broer, van de activiteiten van zijn jongste broer? Hij hoort feestgeruis, dan hoort hij dat zijn broer terug is, die eerst dood was, maar nu levend. En dus hij wist er inderdaad van, dat zijn erfenis was verkwanseld. Hij had al zaken gehoord, maar hij heeft er niks aan gedaan. En in plaats van door liefde een veelvoud van zonde te gaan bedekken, zoals het Nieuwe Testament ons oproept om te doen, heeft hij er niets aan gedaan, maar gewoon laten gaan. Amen. Hij wou de prijs niet betalen voor vergeving. Iemand betaalt de prijs. Ook al is vergeving gratis. Amen. Het komt met een prijs. Als je iets kapot doet, amen, van je buur bijvoorbeeld, en je komt het terugbrengen naar je buur, hè, je hebt zijn grasmachine geleend, maar door een dommigheid van u is heel zijn grasmachine kapot en je brengt het terug. Hey, buur, hier is je grasmachine. Ja, het is kapot, sorry. Hè. Doei. Mijn gebuur kan zeggen, hè, twee opties, ik vergeef u, dus oké. Maar je moet wel mijn kapot materiaal gaan vergoeden. Hè? Of hij zegt van, het is oké, ik vergeef je, zal ik dat wel betalen. Er moet altijd iets betaald worden. Er is een prijs voor het herstel. Er is een prijs voor de verzoening. Amen. En aan het kruis was het niet anders. Amen. Juist hetzelfde. Het goede nieuws is dat er al maar één persoon was die in de mogelijkheid was om de prijs te betalen. Het goede nieuws is dat ik niet die mogelijkheid heb. Wat ik ook mag doen, wat ik ook niet moet doen, of wat ik ooit zou kunnen doen, amen, het zal nooit genoeg zijn, amen, om de prijs te betalen, om verzoening te krijgen met die heilige God die zo ver boven ons verwijderd staat, dat geen enkel werk dat wij kunnen doen zou ooit goed genoeg zijn. Maar ik ben wel in staat gesteld om degene die het wel heeft gedaan, Jezus, amen, te verkondigen. Amen. En zo kunnen we ofwel zonde bedekken, of kunnen we zonde laten staan bij de mensen. Amen. Door het evangelie te prediken. Dat is eigenlijk het binnen en het onbinden. Amen. Wanneer ik dus het evangelie predik, wanneer ik de genade van God predik en zeg van, jij en je zelfrechtvaardigheid, jij en je immorele zonde, amen, dat is niets vergeleken met het bloed van Jezus. Dat de prijs heeft betaald om dat allemaal weg te wassen. En in het huis van de Vader te kunnen komen. En je rechtmatige identiteit van zonen en dochters van God op te eisen. Dank u, Vader. Iemand betaalde de prijs, Jezus. Dank u, Vader. Hij is die goede broer die erop uittrekt om het hart van de Vader uit te stralen. Hij is degene die bereid is, amen, om eruit te trekken en de verloren broeder terug te brengen tot de Vader. Hij is degene die de prijs wil betalen. Amen. Het is Jezus, omdat Hij zijn mantel heeft willen uitdoen, amen, dat wij er één kunnen aantrekken. Het is Jezus, omdat hij zijn glorie wou afleggen, dat wij nu kunnen bekleed worden met glorie. Het is Jezus die, omdat hij rijk was, maar besloot om arm te worden, dat wij die nu arm zijn, nu kunnen rijk kunnen zijn. Amen. Het is aan het kruis dat Jezus werd uitgejouwd en bespuwd en bespot en alleen gelaten. Amen. Het is omwille van die keuze die hij heeft gemaakt aan dat kruis, dat wij nu samen feest kunnen vieren in zijn huis. Amen. Het is aan het kruis dat Jezus de beslissing nam, om de beker van Gods toorn, amen, te drinken van, op de zonde, zodat wij nu de beker van vreugde kunnen drinken in het koninkrijk van God. En enkel en alleen om al die zaken dat Jezus heeft besloten, dat ik nu mijn mantel kan aandoen, dat ik nu een beker kan hebben van vreugde, halleluja. Dat ik nu een feest kan vieren in het huis, halleluja. De Heer zegt, telkens als er een zondaar bekeert, amen, dan is er vreugde in de hemel. Laat hetgeen dat in de hemel is, ook op aarde zijn. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. En ik eindig met dit. Er was geen enkele andere manier. Dank u, Vader. Halleluja, geen enkele andere manier om ons te brengen tot God dan door de werken, amen, van de oudere ware broer. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus, voor de prijs die u wou betalen om ons terug te brengen. Dat u onze levens zijn getransformeerd, Heer. Halleluja, door uw zoektocht. Dank u, Vader, voor uw zoektocht. Dank u, Jezus, dat u mij vond. Dank u, Jezus, halleluja, dat u me terug opnam. In uw huis, halleluja, waar de rust en vrede en vreugde is, halleluja. Ik ben zo blij, halleluja, want Jezus redde mij. Laten we nog een lied zingen in de naam van Jezus. Amen. En laten we bidden dat de Heere, ons hetzelfde hart mag geven. Amen. Als de ware oudere broer. Dank u, Jezus.